Ik heb intussen gebeld naar Gaël van de Putten. Dag Gaël.
Dag Yves.
Jij zit in Congo.
Ja, dat klopt.
En vertel eens, wat ben jij daar aan
het doen? Kinshasa.
In Kinshasa, jij zit in de hoofdstad.
Ja, dat klopt. Ik ben de verantwoordelijke van FTM Justitie en Democratie in Congo. En dus ik manageer alle projecten in het team. We hebben een team van 45 man. 5 bureau op dit moment. 3 in Oost-Congo en dan in de Katai Occidentaal ook in Kananga en Kinshasa dus.
Dus er zijn 5 plekken waar jullie een werking hebben?
Ja, 5 provincies waar we een actieve werking hebben. En dan zijn er ook nog 2 andere provincies waar wij af en toe ook naartoe gaan, maar waar we geen bureau hebben.
Daar werken jullie wel op de een of andere manier, maar daar hebben jullie geen fysieke plek waar dat jullie...
Ja, inderdaad.
Vertel eens, wat doen jullie nu eigenlijk?
We hebben op dit moment 4 projecten in Congo. Het grootste project is het project in het oosten, dat gefinancierd wordt door de EU. En dat heet Wakisafi. In het Swahili wil dat zeggen goed beleid of goed recht. Dus dat is een programma ter ondersteuning van de versterking van justitie in Oost-Congo. Dan hebben we een ander project dat ook gefinancierd wordt door de EU, waar wij... probeer te bijdragen aan de structurering eigenlijk van de lokale boerenbonden, zeg maar. Dus dat is voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw in Congo. Dus dat heeft dinsdag net ook aangehaald. Dus dat is betreffende het landrecht eigenlijk. Ondersteunen.
Oké, want dat klinkt helemaal niet. Een boerenorganisatie is iets wat niet zo logisch gekoppeld wordt aan een post-conflict toestand.
Nee, hoewel dat natuurlijk... Ja, 80% eigenlijk van de bevolking in Congo woont op het platteland eigenlijk. En het landrecht is eigenlijk heel vaak de oorzaak van conflicten. In Congo wordt het land eigenlijk van de staat. Maar de gewone boer, die weet eigenlijk niet dat hij zijn land bijvoorbeeld moet officieel registreren en zo. Dat het ook echt aan hen zou toekomen. Daar zijn heel veel problemen aan gelinkt. En bovendien op het beleidsniveau in Kinshasa... wordt er eigenlijk vaak te weinig ook naar die boerenbonden geluisterd wanneer ze een nieuw beleid in verband zetten. Dus ja, het is belangrijk voor ons dat die mensen ook gehoord worden en dat je ondersteund worden.
Ah ja, dus dan ben je eigenlijk al een stuk preventie aan het doen en dan ben je eigenlijk ook een stuk beleidsbeïnvloeding aan het doen.
Dat proberen we, ja. Ja, we proberen daar inderdaad een pleidooi voor te voeren. Maar dat is echt altijd ter ondersteuning van de lokale partners. Dus dan nooit echt op de voorgrond. Wij gaan eerder die boerenbonden ondersteunen en de nodige opleidingen geven over het landrecht bijvoorbeeld. En hen contacten geven, ook opdat ze hun pleidooi effectief op het nationale niveau kunnen brengen. En daarvoor zijn natuurlijk ook concertaties nodig op het provinciale niveau bijvoorbeeld. Dus dat gaan we dan ook ondersteunen.
Kijk, dat is nu mijn persoonlijke definitie van nuttige ontwikkelingssamenwerking, het versterken van het lokaal middenveld. Ja, dat was het tweede project waar je iets over zei. En dan zijn er nog 2?
Ja, dan hebben we een project dat gefinancierd wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Dat is voor een betere rechtszekerheid. Dat is in Kinshasa en de Katai Occidentale. Dat is eigenlijk ook een deel voornamelijk op het landrecht gericht. En een ander deel waar we voornamelijk justitie ondersteunen en die proberen om het rechtssysteem te verbeteren en te versterken. Opdat ook de burger meer rechtszekerheid zou hebben. En dat is een beetje vergelijkbaar met het programma in Oost-Congo, het Wakisafi. En dan het laatste programma dat we hebben is een bijdrage tot de vrije meningsuiting in Congo. En daar werken we samen met journalisten. Die we opleiden of dat ze eigenlijk een betere berichtgeving zouden doen over het rechtssysteem. Omdat hier eigenlijk heel weinig informatie beschikbaar is en ze proberen ook die kloof te verkleinen eigenlijk tussen de bevolking en justitie in het algemeen. Dus die journalisten gaan we dan bijvoorbeeld samenbrengen met de politiemannen en magistraten of advocaten ook. En we zorgen dat ze dus toegang krijgen tot informatie en dat ze vragen hebben, dat ze die ook kunnen stellen. Of de informatie weten te vinden en dat ze zo dan ook een correcte berichtgeving zouden kunnen doen.
Ja, en dan is dan ook weer met het oog op het voorkomen van conflicten?
Wel, ik denk dat een correcte berichtgeving daar natuurlijk ook veel mee te maken heeft. Het probleem hier in Congo is ook vaak de pers is hier eigenlijk niet zo vrij. En het statuut van de journalist is hier ook niet zo goed. Veel mensen hebben geen perskaart, hebben geen salaris. En dus mensen kunnen naar hen toe stappen en betalen om een bepaald artikel te schrijven. Dus dat is natuurlijk een groot probleem. En daarom ook dat we in dat project, dat zelfs eigenlijk door de Nederlandse ambassade gefinancierd wordt, hebben we ook een heel deel dat juist dat pleidooi voor een betere structuratie van de professionele journalistiek. Van de journalistiek eigenlijk.
Alleen daar ben ik als hobbyjournalist heel blij mee dat jullie dat doen. Maar krijgen jullie daar dan nooit last mee? Want als er weinig persvrijheid is, is dat toch omdat die sfeer in dat land bewust zo gehouden wordt?
In het kader van dat project hebben we eigenlijk twee grote partners. En een van die twee is de journalist van d'Angers. En die worden ook erkend eigenlijk als een mensenrechten-NGO.
En hoe heet dat?
Journalist en danger.
En danger.
Ja. En dus dat is eigenlijk een heel sterke organisatie en zij voeren dat pleidooi eigenlijk in het kader van dat project. Dus dat kadert ook volledig in hun visie en in hun werk. Dus ja, eens te meer, het gaat er een beetje over om ja, de hele sector te ondersteunen, maar wij gaan niet echt op de voorgrond staan.
Nee, dat snap ik.
Dus, maar ja, er zijn natuurlijk wel problemen, maar ik hoorde u daar net vragen ook of wij dreigbrieven krijgen en zo. Dus gelukkig nog niet het geval. Wij hebben hier wel een grote werking in Congo, maar het is ook, er zijn hier echt heel veel actoren en we zijn bij van de grootste acteur eigenlijk. Nu, we zitten hier ook al lang, ik denk van sinds 2001. Dus we zijn hier vrij gekend, maar bijvoorbeeld grote organisaties gaan zich ook naar ons richten om bepaalde informatie te krijgen over een situatie. En dan delen we ook die informatie, maar wij voeren geen actief pleidooi. Wij doen dat echt via de civil society eigenlijk. En dan ook ondersteuning eigenlijk van de juridische instanties.
Mm-hmm. Nee, ik zie wat jullie doen inderdaad ook niet echt zo dingen waar je mensen mee voor het hoofd zult, behalve dan die journalisten nog eens aanmoedigen om aan berichtgeving te doen waar dan blijkbaar toch vrij machtige mensen geen boodschap aan hebben.
Ja, dat is waar, maar dus die NGO die doet eigenlijk ook aan bemiddeling. Dus als bijvoorbeeld iemand de indruk heeft dat een artikel eigenlijk zijn eer aantast, dan gaan die nu toch minder, of ja, dat is wel altijd veel journalisten prettig genoeg de bek in, maar die NGO kan dan wel gevraagd worden om die journalisten eventueel aan te spreken en te zien of inderdaad die informatie ook correct is. Als die informatie correct is en een goed geverifieerd is, dan is dat ook zo, dan is het goed. Maar ja, als het niet zo is, dan probeer je het bij een andere oplossing aan te vinden. Maar dat is inderdaad een heel moeilijke sector om in te werken en daar is nog heel veel werk te doen. Maar nu, het programma in het oosten bijvoorbeeld, waar wij dus het rechtssysteem ondersteunen, dat is toch ook niet zo eenvoudig. Wij gaan bijvoorbeeld het parket ondersteunen die controles mag uitvoeren op de gerechtelijke politie. En zo proberen wij hen ook aan te moedigen om eigenlijk de cachotten te gaan controleren. Dus dat zijn die bestellen in de commissariaten. En om daar te zien of eigenlijk alle voorwaarden van de voorrichtenis ook gerespecteerd worden en zo. Dus dat zijn wel heel gevoelige thema's. Ook de civil society gaat daar monitoring doen. En zo krijgen we dan wel mensen uit het cachot. Dat is wel heel interessant. Anderzijds moet het rechtssysteem ook haar werk kunnen doen. En dus proberen we ook die mensen duidelijk te maken dat het natuurlijk belangrijk is dat we die doorzicht overmaken aan het gerecht en zo. Dat zijn wel heel gevoelige thema's. Maar we proberen dat ook altijd, het kader is wel in de wetgeving. Het enige probleem is dat er vaak uitvoeringsmaatregelen moeten. En dus, ja, er is altijd wel een reden om het dus niet uit te voeren. En die verschillende instanties kennen elkaar niet altijd zo goed. Dus bijvoorbeeld is een heel grote kloof tussen de gerechtelijke politie en het parket. Terwijl die eigenlijk wel heel veel moeten samenwerken in bepaalde dossiers.
Ja. Nu, ik vind het knap wat jullie doen, maar ik kan me nog altijd weinig concreet een beeld vormen van wat je nu echt eigenlijk doet, fysiek. Dag in dag uit zo. Het bevorderen van de relaties, dat snap ik wel. Maar ik weet niet hoe dat ik dat dan, hoe dat ik mijn vraag moet stellen. Hoe doen jullie dat concreet?
bijvoorbeeld om terug te komen op die controles in de cachotten door het parket.
Ja, dat vond ik al vrij concreet klinken, ja.
Daar bijvoorbeeld, dus de procureur-generaal, die weet bijvoorbeeld ook dat we dat doen. En wij gaan hem dan vragen om een brief te sturen naar de procureur, om ervoor te zorgen dat ze in de provincies ook gaan samenwerken met ons. En dus wij gaan die rechtstreeks ondersteunen, wij gaan die samenbrengen voordat ze die controles gaan uitvoeren. Dus die bepaalde circulaire, dicht totdat die controles moeten verlopen, gaan we terug samen met hen doorlopen. Dan gaan we ook bijvoorbeeld de commissarissen samenroepen. En dan gaan we een programma samen opmaken. En dan de commissaris zegt van oké, die magistraten komen op die dag een controle uitvoeren. En dan weten ze dat ze ook hun cachot moeten
schoonmaken.
Ja, ja. Nu, dat is het juist. Het wordt ook niet altijd wat we normaal gezien doen. Dus de eerste keer doen we gewoon een vergadering met de magistraten. Dus de eerste controle wordt misschien niet echt voorbereid samen met de commissarissen. Maar dan na die eerste controle wordt er terug vergaderd en dan wordt er gezien wat er goed ging en wat niet goed ging. En dan kunnen we daarop inspelen en ervoor zorgen dat er dan bijvoorbeeld inderdaad een vergadering wordt gehouden tussen de commissarissen en de magistraten. Of bijvoorbeeld ook als we merken dat zoveel vrouwen zijn vrijgelaten en dat ze werden vastgehouden. Bijvoorbeeld gewoon omdat ze in de schulden waren. Dat is helemaal geen reden om te belanden natuurlijk. Dus dan worden er bijvoorbeeld training gegeven aan de politiemannen over het recht. En natuurlijk de redenen waarom dat ze iemand in het cachot mogen sturen en waarom niet. En dat dat alleen maar 48 uur lang mag zijn. Dat daar geen kinderen in mogen gegooid worden. En zo
zeg maar, sorry dat ik onderbreek, maar weten die dat dan niet? Ik bedoel, als iemand bij de politie is, wordt die toch wel verondersteld om het recht te kennen, dat zijn de mensen die het juist als beroep hebben om dat te doen toepassen.
Ja, spijtig genoeg is er nog geen politieacademie in Congo. Dus er is nu wel
Wie wordt er dan politie?
Ja, dat is een goede vraag. De oude garde, die heeft nu wel opleiding gehad. Maar de nieuwe garde, die krijgen af en toe vormingen die dan wel georganiseerd worden eventueel door de politie, maar met ondersteuning van de internationale actoren eigenlijk. Maar het is natuurlijk wel belangrijk nu, dat, want er is toch een heel grote hervorming op de gang binnen de nationale politie hier in Congo. Dus die school die wordt wel op gang gezet en er is nu wel ook een apart departement voor de vorming. En ze dus te proberen alles nu wel terug in handen te nemen en er ook voor te zorgen dat alle informatie goed wordt doorgespeeld naar de politie. Want er zijn heel lang heel veel vormingen gehouden en die lijsten werden niet sowieso bijgehouden bijvoorbeeld. En een politieman die bijvoorbeeld in één district gaat werken, die kan bijvoorbeeld een jaar later in een ander district werken, maar dan zou hij eigenlijk opnieuw aangesteld moeten worden. Dat gebeurt dan soms ook niet. Maar als hij niet opnieuw is aangesteld wordt, dan kan het ook niet gecontroleerd worden. En dan bovendien, dan is er een ander probleem ook in Oost-Congo. Dus omwille van de vele rebellengroepen zijn er ook politiemannen die eigenlijk uit die rebellengroepen komen en die gewoon een politieuniform gaan aandoen en zo gaan beginnen werken. Dus het is heel belangrijk om dat allemaal op orde te zetten.
Wacht, een momentje. Doen die dat stiekem? Of is dat, zoals ik ook al in een andere Afrikaanse land heb gezien, dat de rebellen worden geherintegreerd door hen een functie te geven bij de politie? Of doen die dat stiekem, op eigen initiatief?
Volgens mij bestaan er twee eigenlijk. Officieel, want normaal gezien die reïntegratie gebeurt niet binnen de politie, maar eerder binnen het leger.
Ah ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ik vergis me.
Ja. Maar binnen de politie gebeurt dat niet officieel. Iedereen weet dat dat gebeurt, maar daar zijn ook niet echt cijfers over. Maar ja, het is natuurlijk heel veel werk. En dus ik denk dat het ook wel een goed teken is nu dat de politie op dat vlak wel de dingen zich in handen wil nemen. Zeker in het oosten en ook omdat er zoveel actoren zijn. En
ja, het is ook een verschrikkelijk groot land natuurlijk, hè?
Ja, inderdaad. En de decentralisatie bestaat wel, maar die wordt nog niet echt aanvaard. Allee, of ja, in de praktijk ligt dat nog altijd heel moeilijk eigenlijk, vooral die autoriteiten. Dus als wij bijvoorbeeld gaan samenwerken met het provinciale commissariaat in Zuid-Kivu, dan mogen wij er eigenlijk niet van uitgaan dat dat helemaal aanvaard wordt door het centrale niveau. Vandaar eigenlijk dat ook het bureau in Kinshasa van groot belang is eigenlijk in dit land. om eigenlijk echt die link te maken met de centrale autoriteiten. En ervoor te zorgen dat eigenlijk de input ook van het centrale niveau naar het provinciale niveau gestuurd wordt eigenlijk.
Ah ja, dus
andersom ligt het toch niet.
Ze willen graag een beetje in de gaten houden wat al die buitenlandse organisaties eigenlijk uitvreten. Ja, dat snap ik ook wel.
Ja, het heeft natuurlijk voor- en nadelen. Maar het heeft ook geen zin om in elke provincie plannen te gaan doen natuurlijk. Dus het nationaal beleid is ook belangrijk.
Heb je ook verschillende vormen van rechtspraak? Lokale systemen die heel anders zijn in één stuk van het land dan in het andere?
Wel, er is het traditioneel rechtssysteem. Dus het gewoonterecht, kan je dat noemen?
Ja, dat bedoel ik natuurlijk, want ik neem aan dat het staatsrecht overal hetzelfde is, hè?
Ja, inderdaad. Die traditionele chef eigenlijk, hun autoriteit wordt ook effectief erkend in de wetgeving. Maar in 2006 werden toch de traditionele rechtbanken afgeschaft, omdat ze eigenlijk over heel het territorium de vredegerechten wilden installeren. Maar inderdaad, het territorium is heel groot. En er zijn nog helemaal geen vredegerechten overal in alle provincies en zeker niet tot in het diepste van de zones. Dus sowieso zijn er nog altijd wel twee rechtssystemen. Nu, bijvoorbeeld in de Provence Orientale in Mambasa, dat is een district van Ituri. Bijvoorbeeld, vorig jaar is daar dan wel een vredegerecht geopend geweest. En dan hebben we ervoor gezorgd dat die traditionele chefs en die rechters elkaar zouden ontmoeten. En dat ze ten eerste elkaar zouden kennen. En dat ze ook het belang zouden inzien van de complementariteit tussen het traditioneel rechtssysteem en het gewone rechtssysteem zoals we dat bij ons kennen.
Dat ze niet in concurrentie gaan met elkaar of dat die traditionele chefs niet zoiets hebben van er komen hier buitenstaanders eventjes onze machtspositie afpakken.
Ja, maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is dat de burger natuurlijk toegang krijgt tot het rechtssysteem. En die vredegerechten, die zijn nog helemaal niet zo toegankelijk voor de gewone burger. Dus we zitten sowieso in een transitieperiode waar die twee rechtssystemen naast elkaar moeten functioneren. Maar de situatie verschilt wel van provincie tot provincie. Bijvoorbeeld in Zuid-Kivu waren de rechters eigenlijk helemaal niet open om... Ze waren gewoon niet open naar dat traditioneel rechtssysteem toe. Dus daar gaat die vereniging tussen die twee natuurlijk op een andere manier verlopen dan in Mambasa en in Ituri, waar ze daar wel voor openstaan bijvoorbeeld.
Ja, jullie proberen die communicatie zo wat te bevorderen.
Ja, inderdaad. Eigenlijk echt om de kloof te verkleinen tussen die twee rechtssystemen, maar ook altijd met in het achterhoofd het belang van de burger natuurlijk.
Goed, Gael, we hebben nog 45 seconden. Is er iets wat jij op die korte tijd snel nog wilt zeggen?
Wel, hartelijk dank alvast dat Congo vandaag op de kaart komt. En ik kan alleen maar mensen aanmoedigen om hier te komen werken. Ik zie die nooit saai.
En
veel werk. Dus, voilà.
Dat is goed, dat is bij deze doorgegeven. Bedankt, Gael van de Putten van RCN Justice en Democratie.
Dank je wel.